Misschien kunnen we samen het Marcus-evangelie openslaan. Marcus hoofdstuk 14. En straks gaan we lezen vanaf vers 10. Ik zou graag met jullie de draad opnemen in het Marcus-evangelie, waar we enkele zondagen terug zowat gestopt zijn, om wat dieper in te gaan vanmorgen op die opmerkelijke maaltijd die de Heer Jezus heeft met een intiemere kring, enkele van zijn discipelen, de 12. Dat is een van die passages die zo bekend zijn voor ons. We zijn ze gewoon om dit te horen tijdens onze vieringen van de maaltijd van de Heer. Maar ik denk dat we er niet echt meer bij stilstaan hoe hoogst uitzonderlijk dat het is wat dat de Heer Jezus hier precies doet. Weet je vrienden, het Pesachmaal, dat is een van de meest heilige, onaantastbare traditie die er is onder Israël. En wie zou het nog maar eens in hoofd halen om daar ook maar iets aan te veranderen? Dit is het fundamentele feest voor Israël. Het gedenkt een ontstaansgeschiedenis, de bevrijding uit de slavernij van Egypte om het volk van God te worden. En de Heer Jezus die gaat dit feest dat al 1500 jaar met een paaslam gevierd wordt, hij gaat dit hervormen tot een feest dat alleen nog om hem draait. En we gaan de menu veranderen, zegt de Heer Jezus. Vanaf nu geen paaslam meer, maar mijn vlees en mijn bloed zullen jullie eten en drinken. Snap je, dat is werkelijk een schokkende gebeurtenis, vrienden. Welke Jood die goed bij zijn verstand is, zou dit ooit in zijn hoofd halen? Wie zou er nog maar op het idee komen om zoiets te doen? Dit is een unieke gebeurtenis die niemand kan verzinnen. Dit is totaal ongehoord. Het Pesachmaal is onschendbaar. En daar blijf je vanaf. Het is ondenkbaar om daaraan te gaan beginnen morrelen. Wie denkt die Jezus wel dat hij eigenlijk is? En inderdaad, dat is een terechte vraag. En er is een verband, een duidelijke aanwijzing in de profeten, die hier niet rechtstreeks vermeld wordt, maar die ons toch, vrienden, op weg kan helpen om te begrijpen waarom Jezus doet wat hij doet en wie hij daarin betoont te zijn. Kijk, toen de Heere God Israël bevrijdde uit de slavernij van Egypte, dan was het niet zijn bedoeling om zijn volk enkel te bevrijden om een vrij volk te zijn. Nee, hij bevrijdde Israël met een doel, namelijk om met hen in een verbondsrelatie te treden. Dat is wat je trouwens uitvoerig beschreven vindt in het boek Exodus hoofdstuk 24. Later kom ik er nog op terug. Maar we vinden later in de profeten dat wanneer Yahweh zijn volk uit de slavernij van de ballingschap zou gaan bevrijden, dat het wederom gepaard zou gaan met een verbondsluiting. Velen kennen die gedeelte wel. Hè? Jeremia hoofdstuk 31, 32, Ezechiël 34, Ezechiël hoofdstuk 37. Maar naast die aangekondigde verbondsluiting, een nieuwe verbondsluiting, wordt er ook op iets heel opmerkelijks gewezen. Je vindt het al in Jeremia 16, vers 14 en 15, die passage ga ik niet met u lezen, maar kijk eens misschien in Jeremia 23, vers 5 tot 8. Die wil ik wel lezen. Dan wordt hetzelfde als in Jeremia 16 herhaald, maar in een ruimere context. En dan staat er dit in Jeremia 23, vers 5. Zie, er komen dagen, spreekt Yahweh, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. Yahweh, onze gerechtigheid. En het gaat mij vooral om die woorden. Daarom zie, er komen dagen, spreekt Yahweh, dat men niet meer zal zeggen, zowaar Yahweh leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zowaar Yahweh leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had, zij zullen wonen in hun eigen land. Begrijp je wat er staat, broeder en zuster? Ze zullen dagen komen, zegt Jeremia, dat Yahweh niet langer zal gekend worden door de vroegere uittocht uit Egypte, maar door een nieuwe uittocht, een nieuwe exodus, waardoor Jahweh zijn volk zal verzamelen uit alle volkeren van de aarde. En deze nieuwe Exodus echt zal een nieuw begin maken, waardoor het vroegere begin, de oude uittocht, zijn betekenis voorgoed zal verliezen. Want het zal door die nieuwe Exodus zijn dat Gods naam nu bekend zal worden onder alle volkeren. En het is deze aankondiging, broeders en zusters, die een heel bijzonder licht werpt op deze maaltijd, waar dat de Heer Jezus de menu voorgoed verandert van lamsvlees naar zijn eigen vlees en bloed. Laten we het maar lezen in Markus, hoofdstuk 14, vanaf vers 10. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. Toen zij nu dit hoorden, verblijden zij zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bij gelegenheid zou overleveren. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, waarop men gewoon was het Pesachlam te slachten, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt u dat wij heen gaan en toebereidselen maken dat u het Pesachmaal eet? En hij zond 2 van zijn discipelen weg en zei tot hen, gaat de stad in en u zal een mens tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. En waar hij ook naar binnen gaat, zegt tot de heer des huizes, de meester zegt, waar is mijn gastverblijf, waar ik het Pesachmaal met mijn discipelen kan eten? En hij zal u een grote, toegeruste, bereide bovenzaal wijzen. En bereid het ons daar. En zijn discipelen gingen heen en kwamen in de stad en vonden het zoals hij hun had gezegd. En zij bereidden het Pesachmaal. En toen het avond was geworden, kwam hij met de 12. En terwijl zij aanlagen en aten, zei Jezus, voorwaar ik zeg u dat één van u mij zal overleveren, één die met mij eet. Zij begonnen bedroefd te worden en één voor één tot hem te zeggen, ik toch niet? Hij nu zei tot hen, één van de 12, hij die met mij in de schotel indoopt. Want de mensenzoon gaat wel heen, zoals van hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de mensenzoon wordt overgeleverd. Het zou goed voor hem zijn als die mens niet geboren was. En terwijl zij aten, nam hij brood, en nadat hij had gezegend, brak hij het en gaf het hun en zei, neemt, dit is mijn lichaam. En hij nam een drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken allen daaruit. En hij zei tot hen, dit is mijn bloed, dat van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u, dat ik geenszins meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En nadat zij de lofzang hadden gezongen, gingen zij naar buiten, naar de Olijfberg. Nu, ik weet niet, broeders en zusters, maar hebt u het nooit mysterieus gevonden, dat wanneer de discipelen vragen waar de Heer Jezus het Pesachfeest wil vieren, dat hij er 2 van hen uitzendt om op zoek te gaan naar een man in een heel hemd met 2 tattoos en 3 oorringen, ze moeten die volgen, en waar dat hij binnen gaat, dan zullen ze de bovenzaal aantreffen waar dat alles klaar staat. Dat is toch zo geheimzinnig, waarom moet dat eigenlijk? Het lijkt precies wel een scène uit een Jason Bourne film of een aflevering van The X-Files. Wel, allereerst vrienden, de Heer Jezus wordt druk gezocht door die overpriesters. En als ze hem in Jeruzalem kunnen aantreffen, ver van de menigten, dan is hij de pineut. Jezus, die wil elke mogelijke confrontatie vermijden. En om die laatste maaltijd met zijn discipelen toch binnen de muren van Jeruzalem te kunnen hebben, heeft de Heer Jezus kennelijk alles al op voorhand geregeld. En het afgesproken teken is een man die een waterkruik draagt. Nou, er zijn geen 2 mannen in Jeruzalem die met een waterkruik rondlopen in de stad. Want alleen vrouwen dragen waterkruiken in die dagen. En die man die zal leiden naar de plaats waar de Heer Jezus in het verborgene met zijn discipelen ongestoord die maaltijd kan houden. Nu, hoe dat Jezus incognito in Jeruzalem binnengeraakt, wordt ons hier niet verder vertaald. Er wordt ons hier niet meer details gegeven. Direct wordt er overgegaan naar die maaltijd. Maar wat voor maaltijd is het eigenlijk? Ja, misschien vind je het wel vreemd dat ik die vraag stel, gezien het feit dat Marcus ons te kennen heeft, dat het gaat om het Pesachmaal. Ja, maar is dit wel een traditioneel Pesachmaal die de Heer Jezus hier viert met de 12? Of is het iets anders? Want, zoals jullie onderhand wel weten, is niets in Marcus gewoon en voor de hand liggend. Kijk, de Heer Jezus die staat er wel op dat deze maaltijd gegeten wordt, naar de traditie, zoals gebruikelijk was, gedurende de avond, binnen de muren van de stad Jeruzalem. En nadien vinden we dat ze de traditionele Hallelpsalmen zingen, Hallelpsalmen, waarvan wij het woordje Halleluja hebben. Maar daar, vrienden, houdt de gelijkenis met het traditionele Pesachmaal zo ongeveer op. Want, allereerst, het Pesachmaal, vrienden, is een feest dat bij uitstek gevierd wordt te midden van de familie. Dit is een familiale aangelegenheid. En waar is Jezus' moeder en zijn broers? Die zijn hier nergens te bespeuren. Maar ja, misschien ga je zeggen, ja, maar ja, Jos, ho, klein momentje. Men geleert in Marcus' evangelie dat de Heer Jezus sinds hoofdstuk 3 een nieuwe familie heeft, die gekenmerkt wordt dat zij de wil van God doen. Weet je nog? Dit zijn mijn moeder, mijn zuster en mijn broeders. Zij die de wil van God doen, zegt de Heer Jezus. En misschien zeg je, ja, Jos, het zal daarover gaan. Het is waar dat de Heer Jezus een nieuwe familie heeft, maar dan zou Jezus die maaltijd wel met al zijn discipelen moeten vieren. En we vinden dat het hier enkel met de 12 gevierd wordt. Dus dat is hier duidelijk een maaltijd in een besloten en intieme kring. En daarnaast, vrienden, zijn er hier toch een heel aantal zaken die op een klassieke Pesachmaaltijd aanwezig zijn, die hier helemaal niet vermeld worden. Allereerst is de grote afwezige hier, wat mag er niet ontbreken op een Pesachfeest, een Pesachlam. Nochtans het teken van de verzoening bij de uittocht. Er wordt hier ook niet gesproken over een kom met zout water die normaal gezien op tafel staat, die hem moet herinneren aan de vele tranen in de slavernij van Egypte, die hem moet herinneren aan de doortocht door de Zoute Schelfzee. Er is hier ook beter gezegd geen sprake van vier bekers die normaal op tafel moeten staan. Vier bekers die herinneren aan Gods viervoudige belofte uit Exodus 6, vers 6 en 7. En er is hier ook geen fruitgerecht, een fruitmoes die hem moet herinneren aan de bakstenen die ze maakten uit de klei als slaven. Wordt er niet gevonden. Er is ook geen sprake van bittere kruiden die hem moeten herinneren aan de bitterheid van de slavernij in Egypte. Al die zaken die vinden we hier helemaal niet vernoemd. Nu, je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja Jos, Marcus, die vond dat niet nodig om dat te vermelden. Het is trouwens het meest beknopte evangelie. Oké, maar hoe het ook zij, en dat hebben vele mensen al opgemerkt, Jezus die viert hier wel het Pesachfeest, maar het lijkt bitter weinig op een traditioneel Pesachfeest. Trouwens, om het nog een beetje gecompliceerder te maken, Johannes die vertelde ons in zijn evangelie dat de Heer Jezus terecht staat voor het Sanhedrin de dag voordat de Pesachlammeren worden geslacht. En volgens Johannes sterft Jezus aan het kruis op het moment dat de Paaslammeren in Jeruzalem geslacht worden. Oesse. Dus in vergelijking met Marcus, Matthäus en Lucas, waar het lijkt dat Jezus de maaltijd houdt op Pesachavond, viert Jezus deze maaltijd met de 12 volgens Johannes de avond voordien. En persoonlijk ben ik geneigd om Johannes weergave te volgen. Vele jaren werd het Johannes-evangelie het geestelijke evangelie genoemd. Maar sinds 20, 25 jaar zijn er heel wat mensen die door beginnen te krijgen dat de volgorde, en historisch gezien, Johannes veel beter aansluit bij wat er gebeurd is dan Marcus, Matthäus en Lucas. Trouwens, en Marcus, Lucas en Matthäus, hoeveel keer had de Heer Jezus naar Jeruzalem? Terwijl dat Johannes ons vertelt dat hij 4, 5, 6, 7 maal geweest is naar Jeruzalem. Dus ben ik persoonlijk veel eer geneigd om Johannes' weergave te vervolgen en vertrek ik van het standpunt dat Jezus deze maaltijd houdt op de avond voor het Pesachfeest gevierd wordt in Jeruzalem. En dat is perfect mogelijk, gezien het feit dat de volgende dag bij hen begint om welk uur? 6 uur 's avonds. De dag begint om 6 uur 's avonds en eindigt de volgende dag om 6 uur 's avonds bij hen. Dus de dag waarop dat het Pesachfeest gevierd wordt, die breekt eigenlijk al aan in de vooravond van de dag voordien, en niet zoals bij ons het gewoon is om middernacht. Kan je mee volgen? Dus ik geloof dat de Heer Jezus maar al te goed weet dat hij die traditionele maaltijd met zijn discipelen niet kan vieren. Waarom? Omdat hij gaat sterven voordat Pesach aanbreekt, zoals Johannes ons leert. En Jezus die richt hier vervolgens een heel nieuwe maaltijd aan. Zijn Pesachmaal, waarin dan maximum 3 elementen te herkennen zijn van die traditionele maaltijd. Ongezuurd brood, een beker wijn en een dipsausje met bittere kruiden. 3 elementen waarvan de Heer er slechts 2 nader verklaart. Het brood en de wijn. En ik geloof voor mezelf dat de Heer hier een sobere maaltijd neemt, bestaande uit brood, wijn en een dipsaus met bittere kruiden. En dat hij die gewone maaltijd verandert in zijn Pesachmaal met zijn discipelen. Dus niet het traditionele Pesachmaal, maar wel Jezus' Pesachmaaltijd. En die Pesachmaaltijd die vieren de discipelen vervolgens niet 1 keer per jaar, maar in het begin zelfs elke dag. Zo lezen we het in de boek De Handelingen. Nu, de volgende scène die we te zien krijgen, is dat de Heer Jezus met zijn discipelen in vers 17 gaat aanliggen aan de tafel en dat beginnen ze te eten. Nu, ik denk dat jullie wellicht wel weten dat op de avond van de eerste Exodus, net voor de uittocht, Gods volk deze maaltijd haastig had, met de lendenen omhord, klaar om te vertrekken. Maar hier ligt de Heer Jezus met zijn discipelen relaxed en vredevol aan tafel, zoals het na die eerste avond in Egypte op het jaarlijkse Pesachfeest gebruikelijk was. Want Gods verlossing was tot stand gebracht en Gods volk kende nu rust en vrede. En dat is wat hun houding hier tot uitdrukking brengt wanneer ze gaan aanleggen. Maar weet je, het is des te opmerkelijker dat juist in deze context de Heer Jezus een heel schokkende aankondiging gaat doen. Vers 18. En terwijl ze aanlagen en aten, zei Jezus, voorwaar ik zeg u, dat één van u mij zal overleveren, één die met mij eet. En ze begonnen bedroefd te worden en één voor één tot hem te zeggen, ik toch niet? Moet daar eens even bij stilstaan. Juist hier in de context van dit feest, waarin dat Gods trouw in die Exodus-verlossing wordt herdacht, doet de Heer Jezus hier een schokkende aankondiging dat één van de zijnen hem trouweloos zal behandelen door hem over te leveren aan zijn vijanden. Dat is zo'n contrast met het Exodus gebeuren, want Yahweh, die verloste toch Israël uit de handen van hun vijanden, en deze ontrouwe volgeling zal Jezus overgeven in de handen van zijn vijanden. Een trouwe God versus een ontrouwe volgeling. Nu, de overige discipelen, die weten dit nog niet. Wij weten dat, omdat Marcus het ons vertelt. Wat hier gebeurt, is eigenlijk het gevolg van de reactie op die ongenoemde vrouw, die Jezus gezalfd had met kostbare nardus, weet je nog, in het huis van Simon de Melaatse, zoals ze de vorige maal overdacht hebben. Dus niemand heeft weet van wat Judas uiteindelijk doet. Je moet je voorstellen, als ze dit te horen krijgen, dat dit nieuws inslaat als een bom onder de discipelen. En dat is trouwens niet wat je tijdens zo'n maaltijd verwacht. Zo'n zaken die worden niet tijdens feestelijke maaltijden gedeeld. En ze zijn allemaal gechoqueerd als dit horen. Zal één van ons dit doen? Nou, zij herkennen natuurlijk Jezus' woorden. Want ze zijn ontleend aan een heel bekende psalm van David. Psalm 41. En in Psalm 41, vers 9, beschrijft David het pijnlijke verraad door een van zijn vrienden. Een van zijn nauwste vertrouwelingen, met wie hij geregeld de maaltijd hield. En hij heeft het natuurlijk over Achitofel. Een van zijn voornaamste raadgevers die overloopt naar, wat is langer, Absalom. Absalom, Davids rebelse zoon, die de troon van David voor zichzelf gaat opeisen. Je kan dit lezen in 2 Samuel 16, dat even terzijde. Maar in Psalm 41, vers 9, wordt die pijn van David beschreven als volgt. Hij zegt, zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgegeven. Nu vrienden, waarom is dat voor de Heer Jezus zo belangrijk? Wel, als je samen in de wereld van het oude Midden-Oosten met iemand de maaltijd deelt, dan stap je praktisch gezien in een verbondsrelatie met hen. Wanneer je met iemand het zout deelt, het gemeenschappelijk zout op uw bord, op uw schotel, of dat je samen van hetzelfde brood eet en het samen in die gezamenlijke kom dipsaus onderdompelt, dan verbind je eigenlijk jezelf aan de belofte om die ander, maar wie dat je die maaltijd hebt, om de ander goed te doen. Je dompelt je brood samen in die ene kom dipsaus als teken van gemeenschap. Dit is een gemeenschapsmaal. Ja, je hebt niet elk je eigen bord, hè? Je eet samen uit één bord en je dompelt je brood samen in die ene kom gemeenschappelijke saus. Als teken dat je samen verbonden bent en samen hetzelfde lot deelt. En het is vanuit dit oogpunt dat wanneer dat je samen die maaltijd deelt en je verbondenheid uitdrukt, om dan die gemeenschappelijke, vertrouwelijke omgang te verraden, dat is de meest afschuwelijke misdaad die je kan maar bedenken in de wereld van de oudheid. Wederzijds vertrouwen, dat is de basis voor oprechte, authentieke onderlinge gemeenschap. Dat jij de ander vertrouwt en de ander jou in vertrouwen neemt, dat is pas gemeenschap. Ik weet niet wat u met u zit, broeders en zusters. Ik kan tegen mijn beste vrienden alles zeggen, zonder dat onze vriendschap ooit in gevaar komt. Omdat ik weet dat zij mij vertrouwen en ik hen vertrouw. Dat is wat je echte vriendschap kan aan herkennen, wanneer je onomwonden de waarheid en liefde kan spreken. En als je dat kent in je leven, dat is de kostbaarste haven in het leven die er maar is. Als je de waarheid en liefde in alle openheid kan spreken, zonder ooit maar te vrezen dat je relatie, dat je vriendschap in het gedrang zou kunnen komen. De waarheid en liefde spreken. Nou, sommigen onder ons zijn misschien wel sterk in de waarheid spreken, maar dan gaat het meestal over mensen die we niet zo fijn vinden. Dan is het gemakkelijk om de waarheid te spreken. Maar leren de waarheid en liefde spreken tot mensen die je echt graag hebt, dat is iets helemaal anders. Want dan moet een liefde met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Dat is iets wat moet groeien. Dat is iets wat we geleidelijk leren met, ja, hoe kan het ook anders, met vallen en opstaan. En ik vraag mij af, broeder en zuster, of dat Judas ooit op dit punt gekomen is met de Heer Jezus. Heeft hij de moed gevonden om Jezus openlijk en waarheid te zeggen dat zijn antwoord in het huis van Simon de Melaatse, dat het hem helemaal niet aanstond? Zijn reactie doet vermoeden van niet. Want wat doet hij? Hij gaat de Heer Jezus meteen gaan verraden. En wat is het precies waarin dat Judas verraad pleegt? Wel, hij gaat de overpriesters gaan vertellen wat Jezus verblijf houdt, zodat ze hem kunnen arresteren op het moment dat hij alleen is, zonder de menigte. En wanneer dat de Heer Jezus dit verraad openbaar maakt tijdens die maaltijd, Dan zijn die overige discipelen hier geschokt en diep bedroefd. En dan vragen ze, elk om beurt, ben ik het, Heer? Weet je, tijdens een traditioneel Pesachmaal is het de gewoonte dat de jongste zoon van het gezin allerlei vragen stelt over de betekenis van de dingen die op tafel staan. Maar de enige vraag die hier gesteld wordt, is de vraag, ben ik het, Heer? Maar zouden allen dat allereerst niet van zichzelf moeten weten? Waarom moeten ze dat eigenlijk vragen? Ze weten toch van zichzelf, of dat ze Jezus verraden hen, of niet? Dat is toch een vreemde vraag? Maar weet je, misschien zijn ze al lang genoeg met de Jezus op weg om te weten dat er iets in hun hart kan schuilgaan dat Jezus weet, maar waar ze zelf op dat moment geen enkel besef van hebben. Ja, ze hebben met de Jezus al een hele weg afgelegd en van alles meegemaakt. Hè? En ze weten dat Jezus ziet wat er in mensen hun hart kan leven. Dat is volgens mij wellicht de vraag die ze zichzelf stellen. Wat is er in mijn hart dat Hij ziet en waar ik geen weet van heb? Ben ik het dan? Zij weten dat Hij hen beter kent dan zij zichzelf kennen. En ik denk, vrienden, dat dat een goede en wijze toestand is om in te verkeren. Want niemand van ons kent de diepten en de donkere geheimenissen van ons hart zo goed als wij menen van onszelf te weten. We weten het gewoon niet. We weten het gewoon niet, alleen God weet wat wij zullen doen, vrienden, wanneer dat het erop aankomt. Er zijn van die diepe verborgenheden die maar zelden in ons leven het daglicht zien, vaak in momenten wanneer we pas echt onder zware stress komen te staan. Dan kunnen er dingen naar boven komen waarvan hij in het verste verte geen enkele weet had, maar die de Heer wel kent. En Jezus die heeft hier geen duidelijk antwoord op hun vraag. Ik weet niet of het u opgevallen is. Hij nu zei tot hen, één van de 12, hij die met mij in de schotel indoopt. Nu, ik weet niet, maar het punt is dat ze allemaal met de Jezus hun brood in diezelfde kom dipsaus aan het duwen zijn. Wie is dan? Marcus zegt het ons niet. En langs de ene kant weet de Jezus dat hij moest sterven. Maar langs de andere kant laat hij die afschuwelijke keuze open. Ja, de mensen zo had wel geen, zoals van hem geschreven staat, om te sterven. Maar wee die mens door wie de mensen zo wordt overgeleverd. Het zou goed voor hem zijn als die mens niet geboren was. Ja, Jezus die wijst hier op de vervulling van de schriften, niet enkel voor zijn dood, maar ook voor zijn verraad. Hij citeert er hier verder niets bij, maar hij wijst ook op zijn verraad. En ik weet niet hoe je erover denkt, maar ik ben voor mezelf ervan overtuigd dat Judas niet voorbestemd was om Jezus te verraden. Ik weet dat sommige mensen die overtuiging hebben, maar ik deel die zeker niet. Iemand is er werkelijk toe in staat om uit zichzelf die afschuwelijke keuze te maken in de juiste omstandigheden. En misschien, vrienden, zijn we wel zelfs allemaal daartoe in staat. Wie weet. Want aan het eind van het verhaal blijkt dat hier op die avond niet slechts ene Judas aan tafel zit. Hé? Ik weet niet of je erop gelet hebt. En als je gaat doorlezen, dan ga je merken dat Jezus de 12 daarop zal wijzen. Niet alleen Judas en niet alleen Petrus, maar allen zullen Jezus in de steek laten wanneer dat ze moeten kiezen tussen hun leven en Jezus leven. Allemaal laten ze de Jezus in de steek en plegen ze verraad. En wie van ons heeft nog nooit geen verraad gepleegd? Wie van ons heeft er nog nooit gezwegen op momenten dat we hadden moeten spreken, maar deden alsof dat we Jezus niet kenden, hè? Net zoals Petrus. Ik kan ze levendig voor mij voor de aandacht halen. Ik ken de Heer Jezus meer dan één keer verraden in mijn leven. Ik weet dat ik moest spreken, maar dat ik deed alsof ik de Heer Jezus niet kende. Ieder van ons kan wanneer dat puntje bij paaltje komt, dat we moeten kiezen tussen onszelf of de ander, een verrader zijn. Wie van ons, broeders en zusters, heeft nog nooit de anderen aan de kant geduwd, omdat we zo graag de eerste zijn? Wie van ons heeft nog nooit de ander naar beneden gehaald, omdat hij zich zo onzeker voelt en de ander moet doen klein lijken, om zichzelf net iets beter te voelen? De maaltijd die de Heer Jezus hier aanricht, vrienden, dat is de maaltijd die wij nu de maaltijd van de Heer noemen en wekelijks vieren. Dan kom ik om terug. Maar vandaar dat het hier zo belangrijk is dat wij ons realiseren dat wanneer dat wij samen de maaltijd van de Heer delen, dan sluiten wij met elkaar een verbondseed. We beloven dat wij de mensen met wie dat wij de maaltijd delen niet zullen verraden, maar goed zullen behandelen. We beloven elkaar dat we niet achter elkaar zijn rug gaan praten, dat we elkaar niet gaan liegen of bedriegen, dat we de ander niet gaan misbruiken, dat we ons niet gaan verheffen boven de ander en dat we de ander geen vergeving zullen weerhouden. Dat is de trouw die we elkaar zweren als Jezus volgelingen, wanneer dat wij samen hier, vrienden, die gemeenschapsmaaltijd houden. Ja, het is een ernstige zaak. Dat is de reden, zegt Paulus, waarom er zoveel zwakken en zieken in de geloofsgemeenschap te Korinthe waren. Sommigen waren zelfs al gestorven. Deze maaltijd, zegt hij, is geen privé-aangelegenheid. Dit is het lichaam van Christus. En wie dat dan niet respecteert, die komt uiteindelijk onder Gods oordeel terecht. Dat is wat hij vertelt aan de broers en zusters in Korinthe. Dat te eten met de koning aan zijn tafel, waar hij een brood en wijn voorziet, dat is een geweldig voorrecht, vrienden. Laat dat duidelijk zijn. Maar er is ook een keerzijde aan die verbondsmaaltijd. Wanneer dat wij eten van zijn vlees en drinken van zijn bloed, dat betekent ook dat je de Heer Jezus en al zijn tafelgenoten op dat moment te kennen geeft. Als ik niet getrouw blijf aan dit verbond, mag dan mijn vlees gegeten worden in de monden van mijn vijanden. Als ik niet getrouw blijf aan dit verbond, mag dan mijn bloed gedronken worden door mijn vijanden. Ik weet, dat klinkt heftig, maar dit is in de oudheid de keerzijde van de betekenis van een verbondsmaaltijd. Het is in dat verband, vrienden, niet voor niets dat Johannes en zijn evangelie geen instelling van deze verbondsmaaltijd heeft. Hij heeft iets anders. Hij heeft een voetwassing. Als ik u de voeten niet was, heb je geen deel aan mij, zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Johannes, die begrijpt dit maar al te goed, vrienden. Een gemeenschapsmaaltijd, zonder de waskom en de handdoek, was helemaal van geen enkele betekenis. Want wat symboliseert die waskom en die handdoek? Wat had de Heer Jezus gaat doen, namelijk zijn leven afleggen voor ons. En daar beleiden wij deel aan te nemen als wij de gemeenschapsmaaltijd met elkaar vieren. Wij vereenzelvigen ons met de Heer Jezus door zijn bloed te drinken en zijn vlees te eten. En weet je wat dat heel concreet voor ons betekent? Iedereen kent Johannes 3 vers 16, maar kent u 1 Johannes 3 vers 16? Laat het maar opslaan. 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. En wat volgt er dan? Ook wij behoren het leven voor de broers en de zusters af te leggen. Dat is wat wij elke week elkaar beloven als we samen deze maaltijd eten. En weet je, daarom hoort een christengemeenschap de veiligste plek op aarde te zijn. Maar de reden dat ik het u vertel, is omdat dat niet altijd zo ervaren wordt onder christenen. En ik zeg dit niet om hier vanmorgen iemand een schuldgevoel aan te praten, want uiteindelijk, vrienden, falen we allemaal daarin, op de een of de andere manier. Daar gaat het bij mij niet om. Maar het is wel belangrijk om vanuit dit oogpunt deze maaltijd te vieren. En we hebben het allemaal zo nodig om de Heer te vragen om te leren leven op de wijze waarin dat hij ons is voorgegaan. Daarom moeten we leren met elkaar de waarheid en liefde te spreken tot elkaar, in plaats van de achterdeur te nemen en met de ander te spreken over. Dat is vragen, vrienden, om serieuze problemen gezien de eed en de belofte die we elke week aan elkaar afleggen. We moeten ons realiseren, vrienden, dat wij verbonden zijn met een God die ons waarlijk lief heeft. Ja, hij is zelfs bereid om voor ons te sterven, maar hij wil wel serieus genomen worden, ook in onze onderlinge relaties. Ware christengemeenschap is de kostbaarste gemeenschap die er op aarde gevonden wordt. En dat waakt onze God over. En hij wil dat we dat ernstig nemen. Hij wil dat zijn kinderen daarin ook zijn karakter weerspiegelen. Ja, we spelen hier op zondagmorgen geen spelletje dat samenkomst heet, hè, vrienden. We lezen verder in vers 22. En terwijl zij aten, nam hij brood. En nadat hij had gezegend, brak hij het en gaf het hun en zei, neemt, dit is mijn lichaam. En hij nam een drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken allen daaruit. En hij zei tot hen, dit is mijn bloed, dat van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Nu, de ongezuurde broden, broeders en zusters, bij het Pascha, bij het Pesachmaal, die herdenken natuurlijk het haastig vertrek uit Egypte, dat weten jullie allemaal. Maar wat doet de Geest er hiermee? Wel, hij ziet zijn dood als de gebeurtenis die een nieuwe uittocht, een nieuwe exodus mogelijk maakt. En door dit brood te eten, vereenzelvigen Jezus zijn discipelen zich met hem. Dit brood dat wij eten symboliseert de haven die ons allen één maakt. En dan drinken ze samen die gemeenschappelijke beker waarover dat de Gerezen nadien iets te zeggen heeft. Eerst drinken ze het en dan heeft hij er iets over te zeggen. Brood krijgt geen verdere uitleg, maar de beker wel. En de Gerezen zegt hier twee zaken. Hij spreekt over het bloed van het nieuwe verbond, waarmee hij eigenlijk verwijst naar Exodus hoofdstuk 24 vers 8. Wat de Gods Sinaï verbond met Israël in herinnering brengt. En wat gebeurt er daar in Exodus 24? Wel, Gods volk dat bevindt zich daar aan de voet van de berg, in Gods onzagwekkende tegenwoordigheid, en iedereen is netjes gewassen, zijn haar is mooi gekamd, en iedereen is kraaknet op zijn paas best gekleed. Er worden dieren geslacht, en een grote hoeveelheid bloed, die wordt in kommen gebracht tot bij Mozes. En wat gebeurt er dan mee? Wel, de helft die wordt uitgegoten over het altaar, en de andere helft, die wordt over Gods volk gesprengd. Moet ik je voorstellen, op je paasbest kostuum. Dat is heftig, hè? Vind je dat niet? Ik vind dat heftig. Maar wat geeft het in Gods naam te betekenen? Wel, allereerst dat zij die nu besprengd worden, levende offers zijn. Vanaf nu zijn zij gebonden door een bloedeed aan de Heer. En het bloed is het leven. En door dit bloed verbinden zij hun leven met de Heere God. Israël, dat beleidt vanaf dat moment, als ze daar de belofte maken in het Sinaï-verbond, dan beloven ze voor zichzelf geen bestaan meer te kennen zonder God. Het leven dat zij nu hebben, is als een koninkrijk van priesters die aan God gewijd zijn voor het leven. Het is onomkeerbaar, het is voor het leven. Daarom wordt die andere helft van dat bloed voor het altaar uitgegoten. Het is een plengoffer, hé? Je kan het niet meer terugnemen, hé? Dit uitgegoten bloed dient inderdaad enerzijds tot verzoening, maar het brengt ook tot uiting dat het leven alleen aan God toebehoort. We hebben toch geen leven in onszelf. En Israël die beleidt op dat moment door dat bloedverbond hun leven alleen nog Yahweh toebehoort. Hij alleen is vanaf nu hun bron van leven. Weet je, op die avond die bovenzaal, dezelfde wijze, worden tijdens die maaltijd de 12 die daar aan liggen, verbonden aan Jezus door dit bloedverbond. En het drinken van die gemeenschappelijke beker, die spreekt van Jezus vergoten bloed. Misschien vraagt hij zich af, waarom juist die 12? En niet alle discipelen van de Heer Jezus? Wel, het antwoord ligt volgens mij in Exodus hoofdstuk 24. Want wat gebeurt er na die verbondsluiting in het bloed? Wat gebeurt er meteen daarna? In Exodus 24 vers 9, kijk maar. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven en ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël, Israëls leiders. En ze zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van de Israëlieten. En nadat zij God gezien hadden, wat deden ze? Aten en dronken zij. Die de leiders van Israël, die eten na het sluiten van dit bloedverbond. Ze eten en drinken nu vrijelijk op de berg van God, waar niemand mocht naderen. Maar zij eten daar en drinken vrijelijk in Gods tegenwoordigheid. En herinner u de 12, die had de Heer Jezus voor het eerst bij zichzelf geroepen in het Markusevangelie, in hoofdstuk 3, vers 13. En hij had ze bij zichzelf geroepen op de berg om bij hem te zijn. En die 12 hebben we toen tegen elkaar gezegd, die vormen het nieuwe leiderschap van het ware Israël, dat de Heer Jezus nu rondom zichzelf aan het reorganiseren is. En zien we wat er hier gebeurt, broeders en zusters. Jezus, die had de menu veranderen van paaslam naar zijn eigen vlees en bloed. Omdat hij de relatie met God had herdefiniëren in zichzelf. Wie dat wil deel uitmaken van Gods volk, nou, er is maar één mogelijkheid. Dan is Jezus de enige persoon met wie dat je in relatie moet treden. Daarom noemt de Heer Jezus ook een nieuw verbond. Een nieuw verbond in zijn lichaam en in zijn bloed. En het is in dit bloedverbond dat zij, de 12, nu met de Heer Jezus verbonden zijn voor het leven. Zijn leven is hun leven en zij zijn zijn volk. En ze hebben geen leven meer buiten hem. Herinner u wat de apostel Paulus zegt in dat verband? Wat het is om in Christus te zijn. Ik lees u één schriftplaats, 2 Korinthe 5, vers 14 en 15. Daar zegt Paulus dit. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot dit oordeel zijn gekomen dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. En dat is waar het tweede wat de Heer Jezus hier zegt naar verwijst. Hij zal zijn leven geven als een losprijs voor velen, wat iedereen verzoent met God en tot Gods eigendom maakt. Dat is, vrienden, waar hij me altijd over gaat. Het is de vrijheid te weten verzoend te zijn met God en deel te hebben aan het ware leven als Jezus eigendom. De Heer Jezus heeft alles op zich genomen en een verzoening tot stand gebracht. Hij is die ene die voor ons allen met onze Judas-neigingen, die op vele manieren mensen al verraden hebben, door zijn eigen overgave een verzoening heeft tot stand gebracht, voor eens en voor altijd in zijn bloed. Ja, we falen allemaal dikwijls en we kunnen dit leven niet volmaakt leiden. Maar het goede nieuws is, vrienden, dat deze maaltijd juist voor u en voor mij is. En laten we alsjeblieft niet de fout maken die Judas gemaakt heeft. Er is een gigantisch verschil tussen Petrus en Judas. Petrus, die wist waar dat hij vergeving kon vinden. En hij kwam terug tot de Heer Jezus. Maar Judas, die komt echter niet terug. En uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. En volgens mij is die zelfdoding de ultieme verloochening van de goedheid van God. Judas die kon kennelijk niet geloven dat God hem ooit dit kon vergeven. Heb je al zo'n mensen tegengekomen? Ja, mensen tegenkomen die eerlijk zeggen van, ik geloof niet dat God me dat ooit kan vergeven. Dat ik gedaan heb, God kan dat nooit vergeven. Mensen die wat ze gedaan hebben, veel groter zien dan de vergevingsgezindheid van God. En ik denk, ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, maar ik denk dat Judas zo iemand is. Die zijn zonde veel te groot vond. En uiteindelijk is dit de ultieme verloochening van Gods goedheid, wanneer hij zichzelf van het leven berooft. Maar broeders en zusters, de Heer Jezus die zegt tot ons vanmorgen, kom, geef me al uw tekortkomingen aan mij, geef me al uw falen, geef me al uw verraad aan mij, waarin dat je je eigen leven verkozen hebt boven dat van de ander. Kom, geef het maar aan mij. Ik neem het op mij. Ik neem het op mij. En je hoeft helemaal niet perfect te zijn, maar zit met mij aan deze tafel. Eet en drink en aanschouw de heerlijkheid van God. Aanschouw de heerlijkheid van Gods aangezicht in mijn goedheid en in mijn liefde voor jou. Amen.